Amsterdam.
Wat zijn de voordelen van steden? Waarom groeien sommige steden wel en andere juist niet? En wat maakt de buurt waarin je opgroeit voor verschil? Blijf luisteren het komende uur bij Radio Amsterdam, waar we deze zaken en meer gaan bespreken met stedelijk econoom Mathieu Stijn. Goedemorgen en welkom bij Radio Amsterdam. Het wekelijkse uurtje wetenschap hier op Salto. En ook welkom voor alle luisteraars via de podcastkanalen. Mijn naam is Tabe Bakker, uw presentator. En bij mij in de studio zit Mathieu Stijn, universitair docent stedelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen, Mathieu.
Goedemorgen.
En ook hier aanwezig is Max Waterreus, die zich als tweede presentator expres niet heeft ingelezen. Max heeft de oren van de luisteraar en hij stelt op tijd vragen, toch Max?
Ja, dat klopt.
Goedemorgen, Max.
Goedemorgen.
Het komende uur is in tweeën gedeeld. Eerst vertelt Mathieu over de voordelen van steden en stedelijke groei. En dan heeft Piet Ruig een column. En we sluiten af met het recente onderzoek van Mathieu. Goed, Mathieu houdt zich bezig met stedelijke groei op twee manieren. Namelijk hoe het komt dat bepaalde steden groeien en bepaalde steden niet over de ruimte en de tijd. En twee, hoe het is om in een bepaalde wijk in plaats van een andere wijk op te groeien. Met andere woorden, stedelijke scheefgroei en opgroeien in een scheve stad. Mathieu, jij schreef jouw proefschrift over zogenaamde agglomeratievoordelen. Wat zijn dat?
Nou, agglomeratievoordelen zijn eigenlijk de voordelen die voortkomen uit nabijheid. Agglomeratie is samenklonteren. Een mooi citaat van een leidende professor in mijn vakgebied is: als je kijkt naar een stad, is het eigenlijk niet de gebouwen, maar de bijna afwezigheid van afstand tussen mensen. En die nabijheid, die heeft bepaalde voordelen. Ook nadelen, maar ik heb me vooral gericht hoe die voordelen veranderen.
En die voordelen, daar gaat je proefschrift dus over, die zijn veranderd over de jaren. Wil je daar iets over vertellen?
De agglomeratievoordelen zijn zeker veranderd over de jaren. Als we kijken bijvoorbeeld naar hoe Amsterdam veranderd is. Vanaf de jaren 60 liep Amsterdam eigenlijk vrijwel leeg. En pas vanaf de jaren 80 begon Amsterdam weer te groeien.
Ja, ik heb hier bijvoorbeeld wat cijfers. Hier in 1962 hadden we het inwoneraantal 865.000 inwoners. En in 2020 ook weer ongeveer dat getal. Maar daartussen zaten we op de 600.000. Bij iets meer dan 600.000. Dus er is eigenlijk een enorme dip geweest vanaf de jaren 60 tot de 80. En daarna weer een groei.
Ja, maar dat is dus niet gelijk zo gegaan ook over de ruimte. Aan de randen van de land, in steden als Delfzijl en Heerlen, is bijvoorbeeld de stedelijke groei niet teruggekeerd. Terwijl er ook een krimp was in die gebieden, daar krimpt het eigenlijk nog door. Dus het is een heel interessant thema om te begrijpen waarom de voordelen van een stad voor bepaalde steden over de tijd en ruimte verschillen. Ook nu weer een actueel thema als we kijken naar alle discussies over groeiende randstad, achterblijvende regio's. Dus daarom is interessant om te kijken naar agglomeratieverdelen, omdat het een puzzelstuk is in dit complexe verhaal.
Want verklaren die, misschien kan je eerst even een paar voordelen noemen van steden, van agglomereren, van samenklonteren.
Zeker. De voordelen komen eigenlijk voort uit de afwezigheid van afstand. Waardoor je dus uiteindelijk minder transportkosten nodig hebt om iemand te ontmoeten of iets anders uit te wisselen. Een belangrijk voordeel wat ik onderzoek is het zogenaamde arbeidsdeling. Dus hoe werk opgedeeld is in verschillende taken. Het wordt vaak toegeschreven aan een Schotse econoom Adam Smith, die in Schotland woonde en vergeleek hoe in het Schotse hoogland mensen hun eigen boer waren, hun eigen bakker, hun eigen schoenenmaker, kledingmaker, etc. Terwijl bij hem in Glasgow waren dit losse beroepen. Dus iemand kon zich in Glasgow specialiseren in een bepaalde activiteit en daar de producten daarvan uitruilen met mensen om zich heen. En omdat hij zich kon specialiseren, kon hij bijvoorbeeld productiever worden. En daarom was het mogelijk dat iemand in Glasgow wel kon specialiseren, omdat hij makkelijk uit kon wisselen wat hij produceerde. Mm-hmm. En iemand in de Schotse hooglanden dus niet. En arbeidsdeling is eigenlijk alleen maar relevanter geworden, blijkt uit mijn proefschrift.
Precies, want je hebt naast dus de overdracht van mensen en goederen, heb jij het ook heel specifiek over de overdracht van ideeën?
Ja, dus de overdracht van ideeën, daarvan wisten we al dat het gaat over het algemeen makkelijker als je iemand face-to-face ziet. Daar zijn verschillende studies naar geweest, dat als je met iemand in dezelfde ruimte bent, dat je dan zeker op basis van oogcontact, allerlei kleine subtiele dingen, kan je beter snappen dat je iemand volgt of niet. En dat is vooral belangrijk als eigenlijk de kennisbasis van de ene persoon en de andere persoon best wel ver van elkaar zijn. Dat kan omdat ze gespecialiseerd zijn in andere gebieden. Dat kan ook omdat ze misschien culturele verschillen hebben. Daarvoor helpt face-to-face contact.
Dus eigenlijk als jij me iets moeilijks wil uitleggen, helpt het als je in de buurt bent, zoals nu.
Precies, dat we elkaar aan kunnen kijken en dat ik aan jullie gezichten kan zien wanneer ik of het nog duidelijk is. Bijvoorbeeld, jullie hebben ook les gehad tijdens COVID. Ik gaf les, online les. Het is heel lastig. Ik voel als ik in de klas sta, voel ik wanneer ik mensen verlies of niet.
Ja.
Dus dat wisten we al, dat face-to-face contact heel belangrijk is. Elkaar echt zien. Waar ik me mee bezig heb gehouden is eigenlijk hoe arbeidsdeling over de tijd is veranderd. Als je terugdenkt, en vooral als je denkt dus aan die hele ingewikkelde kennis, dus de grens eigenlijk van onze kennis. Als we teruggaan in de tijd naar Leonardo da Vinci. Mm-hmm. Hij was een homo universalis, zoals dat heet. En hij was zowel architect, uitvinder, filosoof, natuurkundige, scheikundige. Hij kon op al die vakgebieden, kon hij echt op de grens van de kennis zijn en baanbrekend onderzoek doen.
In zijn eentje.
Maar tegenwoordig is de grens van de kennis heel veel verder. Dus het is onmogelijk. Het is ook, we zien ook geen homo universalis meer. Omdat alleen maar bijvoorbeeld als je denkt aan de helikopter. Alleen al een onderdeel van de helikopter vergt een complete studie en specialisatie van één persoon. Omdat de kennis over bijvoorbeeld een motor of een rotorblad zo ver is dat iemand zich helemaal daarin moet specialiseren. De enige manier dus om toch nog een stap verder te kunnen zetten is dus om te gaan samenwerken. Dus dat je personen, iedereen specialiseert zich en dan brengen we die kennis samen in hele complexe vakgebieden. Zoals bijvoorbeeld natuurkunde zien we dus al bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen met meer dan 5000 auteurs. En dit heb ik proberen in kaart te brengen hoe dat samenhangt eigenlijk met steden.
Precies, want we hebben dus die krimp gehad in de jaren 60, die eigenlijk in heel Nederland zichtbaar was. En daarna gaat Amsterdam weer groeien. Heeft dat dan te maken met dat in Amsterdam, zeg maar, ideeën makkelijker werden? Er werden meer helikopters uitgevonden in Amsterdam, is dat ongeveer wat je zegt?
Nee, wat ik denk dat belangrijk is om te weten, dus bijvoorbeeld in de studie naar de arbeidsdeling hou ik me heel erg bezig met de effect van technologische revoluties.
Mm-hmm.
Dus je hebt zogenaamde systeemtechnologieën. En dat is een technologie die niet alleen in een bepaald vakgebied relevant is, maar eigenlijk de hele maatschappij. De stoommachine is een voorbeeld. Elektriciteit kwam overal. En vanaf de jaren 70 krijg je eigenlijk de wat ze noemen de halfgeleider, wat eigenlijk al de microchips zijn in al onze computers. En die veranderen als het ware de industrie. En er gebeurt natuurlijk heel veel over de tijd. Maar dat is dus een van de elementen waar ik me op heb gericht om te verklaren waarom voordelen veranderen.
Dus die halfgeleider heet dat? De computerrevolutie?
Ja, de computerrevolutie.
Die heeft in steden een ander effect gehad dan in niet-steden.
De computerrevolutie, als we eerst gaan kijken wat het betekent voor werk en daarna gaan nadenken over hoe het voor steden werkt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de computer, weten we uit andere studies dat het een complement is voor veel kennisintensief werk. Je moet je voorstellen dat voor de jaren, dus de jaren 50, 60, heel veel productie best wel routinematig was. Lopende band met werknemers die veel repetitieve taken deden. Hierdoor kon een fabriek bijvoorbeeld maar één type auto produceren. De computer, als we eens kijken naar werknemers, die kan eigenlijk goed repetitieve taken nadoen. Dus bijvoorbeeld eerst hier een schroefje aandraaien, dan daar. Of bijvoorbeeld administratief werk kan die overnemen. Maar voor een voor kennisintensieve, dat vaak door hoogopgeleide mensen worden gedaan, zien we dus dat het computer eigenlijk meer een complement is. Het vervangt niet die werknemer, nee, het maakt jou productiever. Je kan namelijk informatie opzoeken, verwerken. En daarmee worden eigenlijk die banen productiever. En zagen bijvoorbeeld in de arbeidseconomen zagen dat het verschil tussen iemand met een universitair diploma en zonder universitair diploma, het verschil in inkomen, nam eigenlijk telkens af. Dus dat had steeds minder zin om naar de universiteit te gaan, tot eigenlijk de jaren 80. En dan neemt het weer toe.
En dat heeft dus die computer, zeg maar het complementaire voor hoogopgeleide, heeft dat gedaan.
Nou, het is natuurlijk
onder andere.
Het is heel lastig als sociale wetenschapper om veel dingen te isoleren. Er gebeurt natuurlijk op heel veel gebieden, ook natuurlijk beleid. Maar als je kijkt naar de technologie aan zich, heeft die een complementaire werking. En dan als we gaan nadenken over of kennisintensief werk productiever wordt, wat is eigenlijk belangrijk daarvoor? Dat is dus eigenlijk weer die face-to-face ontmoeting. En als we dus kijken naar wat ik zei over arbeidsdeling, dus hoeveel mensen er nodig zijn voor een idee, heb ik gekeken in een proefschrift, hebben we patenten verzameld. Vanaf 1850 tot en met nu. En van elk patent konden we zien hoe baanbrekend die was. Dat kan je op verschillende manieren doen, maar we hebben als wetenschappers heel veel manieren uitgeprobeerd. Maar een makkelijke manier is bijvoorbeeld hoe oud een klas is. Mm-hmm. Dus je kan je voorstellen dat toen de eerste gloeilamp werd uitgevonden, dat het heel ver weg is van wat mensen toen wisten. Dus de afstand in kennis is groot. Het is iets nieuws.
Dus toen, wanneer was dat?
Rond 1850.
Dus in 1850...
Dus
in 1850 de gloeilamp werd uitgevonden, toen was dat baanbrekend?
Ik weet niet precies de exacte datum, maar in die tijd, toen de elektriciteit opkwam, was het iets baanbrekends, iets nieuws. Maar over de tijd verspreidt kennis zich en dan is zo'n patent dus niet baanbrekend meer. Dus nu een gloeilamp uitvinden zou niemand van onder indruk zijn, kost ook niet meer zoveel moeite. Dus ik heb eigenlijk gekeken over de tijd van 1850 tot nu, waar worden de baanbrekende patenten uitgevonden? Hmm. In steden of niet? En wat eigenlijk blijkt is dat we zien eigenlijk een geleidelijke stijging van dat ingewikkelde patenten steeds meer in grote steden worden uitgevonden. En ik laat vergelijkbare dingen zien voor banen en bepaalde type industrieën. Maar die patenten kan ik echt goed volgen over de tijd. En dan zie je eigenlijk dat als er een technologische revolutie is, dan worden steden opeens weer extra relevant.
Hmm.
En dat komt ook eigenlijk een beetje bij dat idee van, oh, er is iets, een systeemtechnologie. We weten nog niet helemaal wat we ermee kunnen. Dan worden ontmoetingen weer relevanter en zie je dus eigenlijk een toename in steden.
Worden die dan allemaal in echt ook één regio ontwikkeld? Of, want ik denk als je vertelt over een stuk wat door 5000 mensen is geschreven, kan me niet voorstellen dat het in één stad is geweest. Dat er juist ook onderling in steden heel veel uitwisseling is.
Ja, dus er zijn natuurlijk inderdaad internationale samenwerkingen. Maar dan concentreert het zich toch weer in die grote steden. Dus je ziet dus eerder een samenwerking, laten we zeggen, tussen Amsterdam en Boston, dan tussen Amsterdam of bijvoorbeeld
Heerlen.
Bijvoorbeeld.
En hoe kan dat dan? Omdat er dan meerdere groepen daar zitten? Want in principe zou je de afstand via internet is even ver tussen Amsterdam en Delfzijl als Amsterdam en Boston.
Nou, dus dat heeft dus eigenlijk te maken, dat is een net andere studie, maar dat noemen ze iets van local bus en global pipelines. Is dat je hebt dus ergens een kritieke massa nodig. En dat is dus eigenlijk
in het echt.
in het echt. Dus je hebt een kritieke massa nodig van een bepaalde groep kennisintensieve mensen om dus iets uit te vinden. En dan inderdaad tegenwoordig alles gaat internationaal. Er zijn heel veel samenwerkingen. Maar je hebt een kritieke massa nodig. En dat blijft dus steeds meer dus eigenlijk in steden. Dat je dan die kritieke massa kan krijgen. Ook dus om mensen in te vliegen of met mensen samen te werken. Maar je hebt dus die kritieke massa nodig. En dat is eigenlijk een van de resultaten van die studie. Het is een puzzelstuk in, als we willen verklaren hoe sommige steden groeien en niet. Is een van de puzzelstukjes. Je hebt eigenlijk steeds meer kritieke massa nodig.
Om het brandpunt, zeg maar, de voorhoede van de nieuwe complexe motoren of problemen, et cetera, aan te kunnen.
En dat heeft eigenlijk ook, als we alleen even op dit puzzelstukje richten, heeft het ook al consequenties voor bijvoorbeeld beleid. Een hoogleraar met wie ik samenwerkte had bijvoorbeeld in kaart gebracht dat er in Nederland ongeveer 250 initiatieven zijn die de nieuwe Silicon Valley willen worden.
250?
Ja, er zijn best wel veel. Dus alleen al als je aan dat getal denkt, denk je het is onmogelijk om dat zoveel van die Silicon Valley-achtige initiatieven te hebben. En een van de redenen dat het dus lastiger is om de stap te maken als je dus in die snel groeiende steden wil horen, is dat je tegenwoordig dus heel veel kritieke massa nodig hebt. Dus dat is een van de puzzelstukjes. En er zijn natuurlijk heel veel puzzelstukjes. Die ons helpt om te begrijpen van, oh ja, waarom is het dan in een stad als Amsterdam wel gelukt, in andere niet? En een ander puzzelstukje waar het andere paper over gaat, is eigenlijk natuurlijk ook de soort kennis die je nodig hebt in een regio. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om kritieke massa. Het gaat natuurlijk ook wat voor mensen het zijn, et cetera. En er is een andere studie die ik heb gedaan. Die gaat eigenlijk over wat voor vaardigheden zijn er in de regio. En als er een crisis is, dan kan het zijn dat die vaardigheden minder relevant zijn. Neem bijvoorbeeld in Amsterdam is de haven steeds minder relevant geworden. Maar toen de haven er was, hebben mensen ook de vaardigheden ontwikkeld om een beurs op te richten. Dus de beurs komt eigenlijk voort uit de havenactiviteiten. De haven is nu minder relevant, maar je hebt dus een andere, meer financiële dienstverdeling die het kan overnemen. Dus er zijn vaardigheden in een regio. En dat noemt men eigenlijk evolutionair. Dus wat ik zei, van je hebt een bepaalde kennisbasis. En dan moet je eigenlijk door naar een volgende kennisbasis. De verder jouw kennis lijkt op die andere, de moeilijker die stap te zetten is. Dus we zien eigenlijk ook dat regio's relatief vaak dichtbij hun kennis blijven.
Zeg je nou dat de kennis over beurseffect en beurshandel komt voort uit de kennis uit havenwerk?
Ja, als we...
Dus in de Gouden Eeuw, zeg maar, of die, mag je dat nog zo noemen?
Bijvoorbeeld, dus in de tijd zien we dat inderdaad de eerste handelscorporaties waren. De eerste beursgenoteerde bedrijven waren dus bedrijven als de VOC en dergelijke. Dus die gingen handelen. Dus ik geef dit eigenlijk alleen als voorbeeld. Mijn studie gaat natuurlijk niet over die tijd. Maar ik laat eigenlijk zien dat ook weer basis op patenten weet ik wat regio's kunnen ontwikkelen. En als ze dus geraakt worden door een crisis, dan verdwijnt dus de standaard, de activiteit, de belangrijkste activiteit. Bijvoorbeeld in Heerlen zou je bijvoorbeeld kunnen denken misschien aan de mijnen. En dan moeten andere activiteiten het overnemen. Maar dan moet je dus ook dus kijken hoe je vaardigheden aansluiten op andere vaardigheden in activiteiten waar dus wel misschien werkgelegenheid in te vinden is.
Dus een van die voordelen van steden, van samenklonteren, is dat als je tegenslagen hebt of als de tijd verandert, als de mijnen sluiten of als er geen plek meer is voor havens, dat je dan hoop je met z'n allen genoeg kennis hebt om iets nieuws te gaan doen.
En wat die studie eigenlijk laat zien is dat regio's, dus dat klopt, dus dat je hoopt dat er iets aan. Dus als een stad, als je dus al wil dat een stad dezelfde bevolkingsaantal aanhoudt of blijft groeien, dan moet er dus iets van activiteit zijn die het overneemt. En de studie eigenlijk laat zien, die ik heb gedaan naar wat gebeurt er in een crisis, is dat steden die best wel divers zijn, dus veel verschillende sectoren hebben, die lukt het gemiddeld beter om iets nieuws uit te vinden. Dus in de VS heb je bijvoorbeeld, wordt veel geschreven over Detroit. Dat was de stad van de auto-industrie. Alleen toen dus lage lonenlanden en landen die dus wat flexibeler waren in productie, zoals in Japan, wisten hoe concurrentie aan te gaan, zag je dus die industrie neergaan. En er was er niets in de stad dat het kon overnemen. En steden als Boston, Amsterdam hebben ook een terugslag gezien. Als je kijkt in Amsterdam-Noord naar alle lege droogdokmaatschappijen waar vroeger schepen werden gebouwd. Die zijn afgenomen, maar er is hier dus andere activiteiten voortgekomen die het hebben over kunnen nemen. En dat lukt diverse steden dus beter. De steden met veel verschillende sectoren hebben vaker nog iets van, oké, wat gebeurt er? Dit is niet meer relevant. Maar deze vaardigheden, die mensen met die vaardigheden, die kunnen nog wel iets nieuws. Dus ondernemers, werknemers kunnen iets nieuws uitvinden in die tijd. Dus dat is een tweede puzzelstuk als we kijken naar dat hele complexe verhaal van waarom sommige steden groeien en niet. Het hangt er ook heel erg vanaf welke vaardigheden je hebt en welke je kan ontwikkelen. En daarom geeft het ook een kritische noot om na te denken van, kan je in elke regio een Silicon Valley beginnen?
Precies.
Want je hebt misschien niet de juiste vaardigheden. De ondernemers, de werknemers hebben niet de vaardigheden om voor te bouwen naar die kennisbasis die best wel ver van hun kennisbasis staat.
Je hebt het nu de hele tijd over kennisoverdracht. Maar aan het begin zei je ook dat het bijvoorbeeld gewoon fysiek, dat je heel veel spullen bij elkaar hebt.
Ja.
Dat ook heel erg speelde in een stad.
Ja.
Nu kan ik me voorstellen dat het vroeger heel erg uitmaakt dat je heel makkelijk even naar de bakker of naar een winkel kan. Ja. Maar tegenwoordig, in Amsterdam zitten hartstikke veel winkels, maar nog steeds kopen heel veel mensen alles online.
Een brood niet hoor, meestal.
Een brood niet, helaas. Maar maakt het toch niet uit of je in Delfzijl zit of in Amsterdam?
Nou, dat zou je zeggen. Maar je hebt ook dus dat is niet helemaal waar mijn studies over gingen, maar er is ook, een stad heeft ook voordelen voor consumpties. Dus eigenlijk wat heel lastig te vervoeren is, en waarom Amsterdam misschien interessant is, is de Paradiso of een leuke kroeg. De enige manier om daarvan te genieten is dat je jezelf daar naartoe transporteert. Die kan je niet online bestellen.
Kan niet online Paradiso bestellen.
Nee. Dus je hebt nog steeds voordelen van de stad die eigenlijk extreem lastig te vervoeren zijn. Hm. Namelijk gewoon een concert bijwonen in Paradiso. De enige manier waar je er naartoe kan gaan is als je er zelf naartoe gaat. En dan wordt het makkelijker. En dan ga je en dat is daarom is afstand zo belangrijk nog steeds. Ga je nog elke keer naar Paradiso als je inderdaad aan de andere kant van het land woont? En zelfs als je denkt dus aan online bestellen, bijvoorbeeld Flink en al die bezorgers, die zitten ook alleen in steden waar ze een bepaalde kritieke massa hebben.
Dus weer die kritieke massa dus die voordelen biedt.
Ja, maar net op een andere manier dan de arbeidsdeling waar ik het over had.
En als we kijken, dus we hebben het net gehad over de dip in de bevolking van Amsterdam. Laten we zeggen dat Delfzijl en Heerlen, die hebben ook zo'nzelfde dip gehad, maar die zijn daarna niet meer gaan groeien.
Ja.
Dat komt dus ergens omdat daar, een beetje cru gezegd, maar niet genoeg mensen woonden. Zijn ze niet meer kunnen gaan groeien.
Poef.
Ze hadden die kritieke massa niet.
Nou, kijk, het zijn slechts puzzelstukjes. Ik heb die casussen natuurlijk, ik heb niet specifiek naar die casus gekeken.
Je hebt niet in Heerlen en Delfzijl.
Nee, mijn studie gaat eigenlijk vooral om te begrijpen hoe de kritieke massa een rol heeft gespeeld. Dus het zou cru zijn om te zeggen dat het precies aan de puzzelstukjes zou liggen die ik onderzocht heb. Zoals ik net zei, hele complexe problemen vergen gewoon dat je specialiseert. Dus ik onderzoek enkele puzzelstukjes en dat deel ik. En dan zou een onderzoeker of beleidsmaker die naar die casus zou kunnen kijken, die zou dan kunnen kijken van, je hebt die puzzelstukjes. Maar je hebt natuurlijk ook een verandering in Nederlands beleid gehad. We hebben heel lang in Nederland een spreidingsbeleid gehad, waarbij veel overheidsdiensten werden verplaatst. Ik denk in ieder geval dat deze puzzelstukjes die ik net heb uitgelegd heel relevant zijn als je nadenkt over beleid, als je zo'n regio zou willen helpen. Daarom haalde ik even het voorbeeld aan van al die Silicon Valley-achtige initiatieven. Dan zijn, als je zoiets wil doen, dan zijn die twee puzzelstukjes die ik net aanhaalde best wel relevant.
Dus even in conclusie. We hebben waarom, hoe kan samenkomen in een stad leiden tot groei in een stad? Of wat is het voordeel van samenkomen in een stad? Nou, dat die grotere steden kunnen groeien. Want ze hebben agglomeratievoordelen. Waaronder dus kennisvoordelen. Daar heb jij op gespecialiseerd. Ja. Maar ook de voordelen van, ja, gewoon dat dingen in de buurt zijn. Dat jij naar een paradiso kan. De arbeidsdeling is in het algemeen beter. En ze kunnen makkelijk in de toekomst soort van niet kijken. Maar ze kunnen makkelijk tegenslagen het hoofd bieden. Zeg je dat zo goed?
Ja, mits je dus een beetje een diverse bedrijvenstructuur houdt. Dus, en nogmaals, het zijn slechts enkele puzzelstukken in het hele complexe verhaal natuurlijk.
Wat voor tips zou je dan geven aan iemand met een Silicon Valley initiatief? Als hij iemand in Delfzijl een Silicon Valley zou willen oprichten?
Oef, nou, dan zou ik echt in die studie, in die casus moeten duiken. En dat...
Even heel kort, een goede tip voor Delfzijl en Heerlen.
Nee, ja, ik kan echt niet verder gaan dan mijn onderzoek heeft gedaan. Ik denk dat dat ook niet past als academicus om advies te geven als je daar niet heel erg expert precies op die stukken bent. Het enige wat ik zou meegeven, ik zou dus een uitleg geven over... Ja, denk aan kritieke massa die je nodig hebt en kennisdelingsmogelijkheden. Denk ook aan de vaardigheden die je in een regio hebt. Collega's van mij aan de Universiteit Utrecht hebben het bijvoorbeeld over smart specialization gehad. En die kijken dan van, oké, welke vaardigheden heb je in een regio? En welke vaardigheden liggen dan in de buurt die eigenlijk meer werkgelegenheid genereren? Dus je kan je voorstellen, oké, je gaat niet... Van mijn werk naar halfgeleiders, maar je gaat naar... Maar je kan misschien wel andere activiteiten in de buurt hebben. Wat bijvoorbeeld in regio's is geprobeerd met het spreidingsbeleid, is bijvoorbeeld dus kennisintensieve activiteiten als de Belastingsdienst en het CBS. En dan kijk, oké, misschien krijg je op die manier nieuwe vaardigheden.
Die zijn naar Krimp
verhuisd. Naar Heerlen verhuisd. Maar nogmaals, ik hou me niet specifiek bezig met die regio, maar er zijn dus ook onderzoekers die hebben nagedacht en die hebben per regio uitgezocht wat er in de buurt ligt en wat niet. Het is voor de Europese Unie, het heet Smart Specialization. Daar zou ik mensen nog kunnen verwijzen, maar ik zou zelf niet kunnen zeggen wat een regio moet doen als ik niet zo'n regio bestudeerd heb.
Precies, maar je ziet wel, om even over de Belastingdienst te hebben, dat nu... Wat was het ook weer? Er waren bedrijven, de KPN of de PTT Post. Daar zat het hoofdkantoor van in Groningen.
Klopt.
Maar dat is op een gegeven moment geprivatiseerd. Dat was geen overheidsinstantie meer. En toen zijn ze eigenlijk verkast. Toen zijn ze naar een grotere stad gegaan, een grotere plek.
Volgens mij zitten ze nu in Den Haag. Maar dat is dus een van de redenen. Ik zeg van, oké, ik heb naar bepaalde puzzelstukken gekeken. Kritieke massa, welke vaardigheden heb je? En dat... Omdat het heel complex is, breng ik dat minutieus in kaart. Maar er zijn ook andere mensen die zich bijvoorbeeld over het spreidingsbeleid hebben geuit. En dat inderdaad daar ook dus veranderingen in zijn. Ook het Nederlandse topsectorenbeleid zit ook deels in bepaalde regio's en andere. Maar dat is nogmaals niet waar ik me mee bezig heb gehouden.
Mathieu Stijn, over voordelen van grote steden. We gaan nu door naar de column van Piet Ruig. En dan keren we daarna weer terug bij jou, Mathieu. Piet Ruig.
Goedendag luisteraars, mijn naam is Piet Ruig en ik ga het in mijn column nog een keertje hebben over stedelijke dysfunctie. Als kind fietste ik altijd naar huis langs een muurgedicht in de Tsaar Peterstraat. Op de zijkant van een hoekhuis staat daar een gedicht van Margarethe Luitwieder. Het gedicht gaat als volgt. Ik heb ze lief, de plekken waar het tocht wanneer de bocht omgaat. Geef mij maar de achterkant van huizen en gebieden waar elke groene spriet omringd door scheve stenen de droge grond uitschiet. Het onbedoeld gemaakt gebied. De meeste mensen in de buurt die vaak door die straat fietsten, die kenden het uit hun hoofd. En de truc was om het zo snel mogelijk te zeggen dat je voordat je er voorbij gefietst was, het al helemaal uitgesproken had. Maar door de locatie is dit lofdicht een soort requiem voor een verloren Ravorand. Een monument voor de tijd dat de stad bij de Tsaar Peterstraat al ophield. Daarachter lag toen enkel de industrie van de haven. En het is een veelbesproken onderwerp, het verdwijnen van die Ravoranden van de stad. Ik noem het zelf ook vaak als een van de redenen om van Amsterdam naar Brussel te verhuizen. De sprieten zijn kort gewiekt en de stenen rechtgetrokken door een overijverig stadbestuur en de financiële druk van de kenniseconomie. Er is een fysiek, politiek, economisch en psychologisch ruimtegebrek in Amsterdam. En ik moet vaak denken aan, als ik over Amsterdam nadenk en het gebrek aan ruimte, aan de cultuurfilosoof en mysticus Michel de Chateau. Hij schrijft over de stad als een strijdperk tussen twee attitudes, strategie en tactiek. Strategie is volgens hem de functionele rationaliteit van de bestuurder en planoloog, die vanuit vogelvlucht de stad bekijkt, die indeelt en categoriseert, die verkeers- en afvalstromen in de juiste banen leidt, als een soort dirigent van de stadssymfonie. De Chateau is daarentegen zelf heel erg geïnteresseerd in tactiek, in de kleine rationaliteit, besloten in de handeling van bewoners, in een tijdelijke verzet, hun vermogen tot misbruik en manipulatie van de door strategen opgebouwde structuren. Voor de Chateau is de Ravorant als scheur van het systeem bij uitstek de ruimte voor dat soort tactiek. In wat de stadsplanner als overbodig of braakliggend ziet, ontstaat juist een specifieke vrijheid. Het is de tussenruimte van het kraakpand, die illegale groentetuin, de tijdelijke nachtclub en ook het dakloze kamp onder viaduct. Het is die alomtegenwoordigheid van dit soort tactische ruimte die Brussel voor mij zo fascinerend maakt. Brussel is een stad waar tactiek de boventoon lijkt te voeren, bij gebrek aan een functionerende strategie. Brussel is misschien niet veel anders dan een samenkomst van allemaal verschillende soorten scheuren en breuklijnen. Een snijvlak tussen de 22 gemeentes, de taalgrens, de vele etnische, culturele, religieuze en economische kloven en dan boven alles uittorenend de glimmende forten van de EU. Brusselaars zijn voor mij bij uitstek de bricoleurs van de Chateau, de knutselaars, die iedere dag opnieuw hun stad weer aan elkaar lijmen. Maar toch wantrouw ik mezelf ook als ik Brussel zo beschrijf. Want die verheerlijking van tactiek heeft ook zijn keerzijde. Voor mij is een Ravorant misschien spannend en prikkelend, maar ik hoef niet permanent te leven in de dysfunctie die hij uitdrukt. Ik heb slechts minimaal last van falende administratieve diensten en ik verlies niet een aanzienlijk deel van mijn levensenergie in het dagelijkse verkeersinfarct. De armoede die ik zie is niet mijn armoede. De Ravorant is een locatie van frictie, van wrijving en daarmee dus van leed. En niet mijn leed, maar het leed van de meest gemarginaliseerden van de samenleving. Om die marge te idealiseren als plek van vrijheid is daarom ook pervers. Misschien wordt de ideale stad dus wel vormgegeven door een soort virtuose combinatie tussen strategie en tactiek. Om enerzijds marginalisatie, uitsluiting en ongelijkheid structureel en strategisch te bestrijden, maar tegelijkertijd de marges en ravoranden als tactische wrijfplaats ook te koesteren. Een soort onmogelijke anti-planologie voor onbedoeld gemaakt gebied.
Heel mooi, Piet Ruig vanuit Brussel over ravoranden, breuklijnen, de Chateau, Tsaar-Peterstraat en tussenruimtes. Ik vond het best wel mooi.
Zeker.
Je herkent er ook iets in. Misschien vanuit jouw vakgebied, de verdwijnende haven.
Ja, en ik denk vooral wat mijn vakgebied, vind ik, heel erg interessant maakt. Die stad, er zijn heel veel mensen die belang hebben bij heel weinig ruimte. En dat maakt eigenlijk, vind ik, mijn vakgebied heel interessant. En geef ik er ook graag les over. Dus wat hij zei van, ja, er is maar heel weinig ruimte en er zijn zoveel mensen die zaken willen doen. Ja, hoe zou je dat het beste kunnen verdelen? Hoe kan je daarover nadenken? Hoe kan je daar informatie over verzamelen? En ja, puzzelstukjes bij elkaar leggen.
Ja, ik vond hem echt mooi. Goed, dan gaan we nu door. We hebben het net gehad over het samenkomen in steden en hoe dat leidt tot groei. Gaan we het nu hebben, volgens mij, Mathieu, over hoe die groei in steden eerlijker verdeeld zou kunnen worden. Wil je dat even toelichten?
Ja, nou, we hebben net dus heel veel gehad over hoe steden groeien. Maar er is eigenlijk ook steeds meer aandacht voor ongelijkheid. We weten dat die groei niet bij iedereen terechtkomt. En er zijn ook heel veel zorgen over. Alleen al in Amsterdam natuurlijk, of bijvoorbeeld de hoge prijs op de woningmarkt. Maar we zien dus nu ook dat bestaanszekerheid, gelijke kansen staan in bijna elk partijprogramma wel genoemd. Dus ja, als onderzoeker probeer je daar op in te spelen. En eigenlijk wat opvalt is dat steden die het heel goed doen op groei, het niet per se heel goed doen op de kansen voor mensen die in een kansenarme situatie opgroeien. Als je kijkt, er is in Nederland de laatste kansenkaart.nl uitgebracht. Als je naar die website gaat, dan zie je wat allerlei uitkomsten van mensen later, op latere leeftijd. Bijvoorbeeld hoe gezond ze zijn, hoeveel inkomen, wat voor opleiding. En op die kaart zie je dat eigenlijk grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, maar ook iets kleinere steden, het niet zo heel erg goed doen op de kansen om de sociaal-economische ladder te beklimmen. Ook trouwens weer bepaalde regio's aan de randen van het land. Nou, daar is veel zorg over. En dat betekent dus ook dat de groei waar we net over hadden kennelijk niet bij iedereen terechtkomt. Dus vandaar dat ik me interesseer in waarom er eigenlijk in bepaalde buurten zo weinig sociale mobiliteit, dus zo weinig mensen eigenlijk de sociaal-economische ladder kunnen beklimmen.
Wacht even, dus kansenkaart.nl?
Ja.
Ik zie dat Max heeft hem er even bij gehaald op zijn laptop.
Ja.
Ik zie een heleboel rode vlekken inderdaad in Amsterdam. En best wel wat groene vlekken in, wat, laten we zeggen, ruralere gebieden. Dus in Overijssel. Ja. En dat wil dus zeggen dat in rode vlekken kom je slechter uit dan je ouders?
Slechter dan mensen in dezelfde categorie. Dus in dit geval kan je ook kijken van mensen met hier welk inkomen ouders. En nu kijk je bijvoorbeeld naar hoeveel mensen een koopwoning laten hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar inkomen kijkt, zou je zien. Dus je kan links, je zou kunnen klikken linksboven. Maar dat lastig voor de luisteraar. Maar,
enorme website.
Dus, wat ik zeg, er zijn heel veel indicatoren op. Het is een hele interessante verzameling. Dus hoe goed scoren mensen kinderen op de CITO-score. Hoe zijn mensen terechtgekomen op hun 30ste? Qua gezondheid, qua inkomen, qua opleiding. Allerlei, wat wij allemaal onder de paraplu sociale mobiliteit gooien. En dan per indicator verschilt het. Maar over het algemeen is het niet heel erg voordelig om op te groeien in grote steden. En zeker in bepaalde buurten in de rand van de stad zie je dat er iets minder, dat er minder sociale mobiliteit is. En gezien de discussies over gelijke kansen is het misschien interessant om iets over buurten te doen.
Ja, het is wel interessant, want je hebt eigenlijk net verdedigd dat Max klikt driftig door. Het is een interessante kaart. Je hebt net verdedigd dat steden essentieel zijn om de toekomst het hoofd te bieden. Of nou, over hier gewoon een bepaalde kritieke massa voor toekomstbestendigheid te bereiken. Maar tegelijkertijd is opgroeien in zo'n stad niet zo'n goed idee. Of in ieder geval niet voor iedereen.
Nou ja, kijk, dat is dus de vraag. Dus dat is een vraag waar we heel lang mee bezig zijn. Dus je ziet inderdaad dat er minder mensen, minder de sociaal-economische ladder beklimmen. Voornamelijk in steden en bepaalde buurten. Maar dan een vraag waar de wetenschap heel lang mee worstelde. Komt dat dan omdat er verschillende mensen wonen? Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat er verschillende mensen wonen in steden en dan in dorpen. En dat er iets is dat wij als economen en andere wetenschappers niet kunnen meten. Dat verschilt.
Dus eigenlijk de vraag, ligt het aan de mensen of aan de buurt?
Precies.
Nou, misschien is het een hele gevaarlijke uitspraak die ik zou doen. Ik zie, als ik kijk naar het verschil in geslacht in inkomen.
Ja.
Dan zie je bijna gelijk loopt met de Bijbelbelt.
Ja. Ja, echt
en,
waar.
Ja, opvallend ook Urk zit erbij. En echt vanuit Zeeland helemaal tot aan Staphorst.
Ja, dat valt op inderdaad.
Dat is heel erg opvallend.
Ja.
Dit is verschil in inkomen tussen man en vrouw.
Ja, inderdaad. Een soort rode streep dwars door Nederland heen vanaf. Ja, wauw.
Ja, er zijn dus heel veel dimensies aan kansgelijk. En dit zou dus bijvoorbeeld een indicatie geven dat het ligt dat er andere soorten mensen wonen op bepaalde plekken.
Ja.
Met kennelijk bepaalde ideeën over rolverdeling tussen man en vrouw. Dus dat zou eigenlijk zeggen, als het alleen aan de mensen ligt, dan heeft het kijken naar buurten eigenlijk heel weinig zin. Want dan zou het vooral gaan om welke soorten mensen er zijn. Maar als stedelijk econoom, wat interessant is dat de laatste tijd steeds meer bewijs is dat ook echt de buurt nog iets kan veranderen aan de kansen die je hebt. Dus, Dus er was een heel interessant experiment, heel invloedrijk in de jaren 90 in de VS. Het heette Moving to Opportunity. En daar zijn ze naar de projects gegaan. En dat zijn woonblokken, wijken, waar echt meer dan 90% van de mensen onder de armoedegrens zitten. En dan hebben ze eigenlijk gezinnen of huishoudens uitgekozen, uitgenodigd. En die hadden vergelijkbare karakteristieken. Dus je moest aan bepaalde vereisten voldoen, waardoor iedereen een beetje hetzelfde leek. En toen hebben ze 1/3 hebben ze een woning aangewezen in een rijke wijk. 1/3 een woning in een gemiddelde wijk. Dus waar ongeveer minder dan 40% onder armoedegrens zat. En 1/3 kreeg geen woning aangewezen. Dus bleef eigenlijk achter in de project. Je kan er veel ethische vragen bij stellen over zo'n onderzoeksopzet. Maar je komt eigenlijk een keer in de buurt als sociaal wetenschapper bij een experiment zoals medici dat kunnen doen, waarbij sommigen dus een medicijn toegediend krijgen en je hebt dus een controlegroep die eigenlijk is achtergebleven. En
de controlegroep zou in dit geval zijn de mensen die niet verhuisd zijn uit de
project. Precies. Ja. Dus je hebt eigenlijk vergelijkbare mensen en het idee was je verandert alleen de buurt. Dat is niet helemaal goed gegaan, dat zal ik straks ook uitleggen. Maar de eerste resultaten waren best wel eigenlijk, vonden veel onderzoekers destijds redelijk teleurstellend. Dus mensen voelden zich wel veiliger, want ja, ze zaten natuurlijk in een buurt die veilig is.
Dat zijn die voormalige projectbewoners die naar een rijke wijk zijn verhuisd.
Ja, ja, precies. Dus de experimentele groep is de groep die naar de rijke wijk is verhuisd. En die voelden zich over het algemeen veiliger, hadden minder stress, minder vaak obesitas, maar ze hadden niet per se betere banen. Ze verdienden niet heel veel meer. De kinderen deden niet heel veel beter op school. Dus eigenlijk veel onderzoekers, er waren voornamelijk ook economen die zich daarmee bezig hielden. De interesse nam heel erg af. Want kennelijk als je stadseconoom, de buurt, het is echt kennelijk gewoon echt iets met de mensen.
Blijkbaar bestaat er niet zoiets als een buurteffect. Want als je arme mensen in een rijke wijk neerzet, een beetje zoals met Vlodder, dan gebeurt er blijkbaar niks.
Ja, dat was dus een beetje de gedachte die kennelijk, ja, dus de interesse nam heel erg af. Dus ik vermoed dat de achterliggende gedachte is. Maar in 2016 heeft een Amerikaanse econoom Ray Chetty opnieuw naar dat experiment gekeken. En die kwam er eigenlijk achter dat de kinderen die heel jong waren toen ze verhuisden, dat daar echt hele grote verschillen voor waren. Dus als je kijkt naar traditionele economische maatstaven, dus het inkomen, ze verdienen bijvoorbeeld 31% meer. En als econoom vind ik dat is heel interessant voor als het op zo'n traditionele maatstaf al zo'n effect heeft. Omdat bijvoorbeeld wat we net hebben besproken over kenniseconomie en groei, dus het onderzoek dat ik daar hield, dan zag ik af en toe ja ook productiviteit, ook dat mensen productiever werden in traditionele economische maatstaven als inkomen. Maar een effect van 31% is gewoon enorm. Dus het zegt eigenlijk, en het is natuurlijk ook logisch, het is een enorm economisch probleem ook, sociale mobiliteit. Want elk mens dat niet aan zijn volledige potentie kan voldoen, beoefenen, die kan natuurlijk ook niet ons als maatschappij verder helpen als je daar dus ideeën over hebt. Dus het is een groot economisch probleem, blijkt hier eigenlijk ook uit. Dus vandaar vond ik het is best wel ingeslagen binnen het vakgebied.
Ja, 30% is enorm.
Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar minder traditionele economische maatstaven, want als economen zijn we ook steeds meer, dus ik zie de laatste tijd veel mensen meer in brede welvaart denken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen hadden vaker stabiele huwelijken, er waren minder tienermoederschappen. Dus ook als je niet eens naar inkomen kijkt, de kinderen hadden best wel veel voordelen op allerlei vlakken.
En dat kwam allemaal doordat ze naar zo'n rijke buurt waren verhuisd. Nou, bijna allemaal.
Kijk, en dat is nu het hele spannende. Dus er is iets van buurteffecten. De buurt kan iets doen. Maar we weten nog steeds niet heel goed wat het is. En dus vandaar dat best wel wat vakgenoten en inclusief mezelf, zijn we dus hier maar op ingegaan. Want we wilden weten van, maar wat is het dan in een buurt? Je kan dus iets met een buurt doen, maar wat is het precies? Want als we niet weten wat het precies is, dan kan je ook geen beleidsadvies geven. Ja. En dat is eigenlijk best wel problematisch als we kijken naar hoe sommig advies. Ja, we willen advies geven, maar we weten eigenlijk nog niet precies wat er gebeurt.
Hoe wordt nu bijvoorbeeld advies gegeven?
Nou, als je kijkt, dus die economen die ik net noemde, die zijn best wel genuanceerd gebleven. En die hebben gezegd van, de buurt waar je zit, over het algemeen hebben die kenmerken als minder werkloosheid, een hoger gemiddeld inkomen, iets hoger opleidingsniveau, dus allerlei dat soort karakteristieken. En ze hebben best wel duidelijk gezegd van, het zijn correlaties. Maar ja, als we dus als economen niet lukt om te zeggen wat het wel is en alleen met correlaties komen, kan je als beleidsmaker best wel weinig doen. Dus als je kijkt naar een belangrijk invloedrijk instituut, de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die heeft bijvoorbeeld veel advies over sociale mobiliteit, want ook daar staat het hoog op de agenda. En een van de adviezen die ze geven is bijvoorbeeld, oké, als buurten waar het goed gaat hierop lijken en buurten waar het niet goed gaat hierop lijken, dan moet je mensen van de buurten waar weinig sociale mobiliteit is, die kant op laten naar de buurten met veel sociale mobiliteit, dus vaak met hoge inkomens. En je moet hogere inkomens in naar wijken zetten met lage inkomens. Alleen,
je moet mensen verplaatsen van rijke buurten naar arme buurten.
En vice versa. Het is iets genuanceerder dan dat. Maar ja, we wisten niet. Ze weten niet precies hoe het werkt. En dus als advies hadden ze maar gezegd van, nou, kijk maar of je zoiets kan doen.
En dit is een Europees adviesorgaan?
De OESO is voor alle ontwikkelde landen. Dus dat is ook. Alle ontwikkelde landen is natuurlijk lastig om te zeggen. Hooggelonen landen. Het is een samenwerkingsverband met Australië, VS, West-Europa, Chili, et cetera. Maar in ieder geval een groot, groot netwerk. Als je dus iets bezig bent, meer bezig bent met socialisatie, dus ontmoetingen. Ik heb zelf ook meer ik heb ook een achtergrond in deel stadsgeografie en stadssociologie. En daarvan weet je ook dat daar is heel veel zorgen over gentrificatie. Iets wat we in Amsterdam natuurlijk ook veel horen. En dat stelt eigenlijk dat er, kort gezegd, er is geen garantie dat als je bepaalde inkomensgroepen in een andere wijk zijn, dat er dan echt iets van interactie gaat plaatsvinden. Er kan zelfs concurrentie plaatsvinden. Bijvoorbeeld als mensen naar andere voorzieningen gaan, andere voorkeuren hebben. Ja, heel stereotyp stel oorspronkelijke bewoners gaan naar een bruine kroeg en mensen gaan naar een hippie koffiebar en de ene verdrinkt de andere. Het kan ook dus voor zorgen eigenlijk dat het niet, dat het geen ontmoetingen zijn. En omdat we eerst dus veel economen dus bezig waren met die buurtkarakteristieken, is dat advies misschien niet, dat hebben ze ook nooit echt gegeven, maar is natuurlijk niet goed uitgepakt. En laatst, dus ik heb een vermoeden.
Even een samenvatting. Ja. Dus louter het verplaatsen van mensen van A naar B leidt niet per se tot sociale mobiliteit.
Ja.
Maar kan zelfs tot uitsluiting en gentrificatie leiden.
Zou kunnen inderdaad, ja. En in veel gevallen kan dat gebeuren. En we zijn natuurlijk aan het uitzoeken nu hoe dat kan. En mijn onderzoeks wilde zich juist richten over die socialisatieprocessen. Alleen, ja, wat gebeurt in het vakgebied als iets interessant is? Er is laatst een studie uitgekomen die iets vergelijkbaars had gedaan.
Ah.
Ja, dat gebeurt in de wetenschap. Maar eigenlijk goed, want het is van diezelfde Raichetti die ik net noemde en die heeft heel veel invloed. En eigenlijk had hij bij de VS allerlei Facebook-data verzameld. En daarmee kon hij in kaart brengen. Dus ook weer hier data privacy ethische vraagstukken komen hier natuurlijk ook op. Kon je kijken waar mensen woonden, met wie ze bevriend waren.
Mm-hmm.
En wat blijkt, iets wat dus mijn vermoeden eigenlijk al was, en daarom wou ik het onderzoeken, is eigenlijk dat het gaat er eigenlijk om met wie je bevriend bent. Het gaat er niet per se om met wie je samenwoont, maar de grootste voorspeller voordat jij enigszins de sociaal-economische ladder kan beklimmen, is dat je vriendschappen hebt van mensen die wel de culturele en achtergrond hebben meegekregen van hun ouders om te gaan studeren, et cetera. Dus het gaat er niet om dat je met mensen samenwoont, maar eigenlijk met wie je bevriend bent. En ze laten ook zien dat als je die factor toevoegt, dan maakt het eigenlijk, het maakt wel uit met wie je in een buurt woont, maar alleen eigenlijk als je bevriend raakt.
Precies. Dus
het is nogmaals een puzzelstukje weer, want slaat hier natuurlijk ook weer allerlei dingen uit buiten beschouwing.
Maar goed sociaal mobiliteit, beleid, om het zo maar te noemen, beleid dat zich bezighoudt met laten we zeggen, de ladder bestijgen.
Ja.
Dat zou ook samenkomen moeten faciliteren en niet alleen maar samen wonen.
Ja, precies. Dat is inderdaad een slogan die ik ook inderdaad vaak gebruik. Het gaat niet om samen wonen, het gaat om samenkomen.
Mooi, mooi, mooi. Hoe doe je dat dan met
Nou, dat is dus nu. Dus daar zijn economen lopen daar iets meer op achter. Dus ik probeer te baseren op andere gebieden. En dan dat wel weer toe te passen met waar economen van houden. Dus grote datasets en kijken of je verbanden kan zien. Dus er is een term dat heet sociale infrastructuur. En dat zijn eigenlijk voorzieningen. Sociale infrastructuur zijn de plekken in een buurt waar je kan samenwonen. Samenkomen, want dat ging dus niet om samenwonen. En net als eigenlijk het eerste deel gaat het weer heel erg over die kennisuitwisseling waar ik het over had. Dus de onderwerpen lijken verschillend, maar ook hier kan ik mijn vaardigheden enigszins opnieuw toepassen. Het gaat dus eigenlijk om plekken waar je dus interactie kan hebben, waar dus ideeën kunnen verspreiden en daardoor mensen misschien baat bij hebben om later een betere gezondheid, een hoger inkomen, een hoger opleidingsniveau te hebben.
Hoe noemen die plekken sociale?
Sociale infrastructuur.
Wat noemen ze iets? Wat zijn dat voor dingen?
Ja, het is extreem breed en dat maakt het ook niet makkelijker. Maar het gaat eigenlijk om alle plekken die zorgen dat mensen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten. Dus dan heb je al een voetbalveldje, een speelplaats, maar ook een bibliotheek, de school. En de bibliotheek en school hebben natuurlijk ook nog een tweede functie, omdat je daar dus ook niet alleen in aanraking komt met andere mensen, maar natuurlijk ook met professionals die begeleiding kunnen geven, net als een jeugdcentra. Maar het gaat ook over stoepen of een parkje, of dat het in ieder geval uitnodigt. Dus deze socioloog, Erik Kleinenberg, waar ik me op baseer, die laat bijvoorbeeld zien dat in buurten in de VS, waar ik weet niet of mensen wel eens in de VS zijn, maar in sommige buurten heb je gewoon letterlijk geen stoep. En dat alleen al dat soort dingen ervoor zorgde dat er in de ene wijk en de andere wijk, die best op elkaar leken, dat de wijk waar wel stoepen, muziekverenigingen, sociaal leven was, leefden mensen langer en waren mensen over het algemeen hadden minder obesitasproblemen, et cetera. Dus die sociale infrastructuur zal dus ook een rol kunnen spelen. Dat is natuurlijk de vraag die ik me in komende onderzoek stel. Van in hoeverre kan je nadenken over voorzieningen die een rol spelen om mensen te helpen hun volledige potentie te kunnen benutten.
Wil jij iets vragen, Max?
Nee.
Oh, Max, kijk maar aan. Oké, dus jij probeert. Dat is waar jouw huidige onderzoek naar. Jij wil daar nu onderzoek naar doen.
Ja.
Hoe je probeert data op tafel te krijgen van het effect van voorzieningen op sociale mobiliteit en kansengelijkheid. En
ja.
Hoe gaat dat?
Ja, ik wou dat ik daar iets. Het is best wel pittig. Want we kunnen in Nederland data vinden over. De CBS kan data voor je vinden van. Ja. Bijvoorbeeld de kansenkaart, welke buurten heb je meer sociale mobiliteit? Alleen dan moet je dus ook weten hoe zo'n buurt eruit zag in die tijd. En er is best wel veel data, wordt eigenlijk niet bijgehouden. Er was ook laatst een rapport van een overheidsinstantie die had het over de dementerende overheid, dat sommige dingen gewoon niet echt goed bijgehouden zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld de locaties, maar ook bij bedrijven bijvoorbeeld. Ik heb de Gouden Gids geprobeerd om te kijken waar bibliotheken waren vroeger.
Je kan niet meer vinden waar vroeger bibliotheken waren.
Ja, dus en zelfs het netwerk van bibliotheken heeft daar moeite mee. We hebben gelukkig wel data. Dus ik probeer. Ik heb binnenkort beginnen wat studentassistenten om mij daarbij te helpen. Om eigenlijk in kaart te brengen waar bijvoorbeeld parken waren. Dus we hebben in Nederland wel gelukkig veel. Radarbeelden, luchtfoto's, die zijn opgeslagen. Dus je kan een beetje zien van nou, waar heb je een beetje parken, waar heb je een beetje sportvelden. Maar ja, je wil dus ergens al die data verzamelen om dan te kijken of het überhaupt een rol speelt bij sociale mobiliteit. En dan is het natuurlijk ook nog conceptueel heel lastig, omdat misschien ontmoetingsplekken niet zo handig zijn als mensen wat ze noemen van de norm afwijkend gedrag vertonen. Dus dat je invloeden hebt om juist niet te gaan om bijvoorbeeld de criminaliteit in te gaan. Of, dus het is heel lastig. Oké, je wil weten wat doen ontmoetingsplekken. Dat is een beetje mijn onderzoek. Maar ook er zijn puzzelstukken van met welke omgeving.
Dus goed, er zijn sociale plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Dat kan leiden tot sociale mobiliteit. Maar het kan
dat is de vraag.
Het kan ook de andere kant op werken.
Ja, dat is de vraag. En daarom denk ik dat het een interessant thema is. Omdat, ja, zoals de politiek laat zien, gelijke kansen staan hoog. En ik hoop dat meer onderzoekers zich met dit thema bezig gaan houden.
Interessant. Dus samenkomen in steden leiden tot een eerlijke verdeling van groei. Eigenlijk alleen maar als daar de juiste sociale voorzieningen voor zijn. Hoop je?
Nee, ik hoop het niet. Ik ben een onderzoeker. We willen iets weten. Ik hoef niet mijn resultaten op te dringen.
Ik begrijp het. Dankjewel, Mathieu Stijn. Stedelijk econoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Jullie bedankt.
Max Waterreus, ben tweede presentator. Aan de knoppen zat vandaag Emmerans Kapteijn, ook direct onze hoofdredacteur. Dit was Radio Swammerdam. Dit was de derde aflevering in een reeks over steden. Kijk en luister ook vooral de vorige terug aflevering over badhuizen en de Smooth City. Mijn naam is Tabe Bakker en tot de volgende keer.